gaat de Bitcoinprijs deze maand naar een nieuw record. En wat heeft het marktsentiment daar precies mee te maken? Daarover en over nog veel meer gaan we praten in deze aflevering van de Crypto Corners podcast. Hallo Crypto Corners, dit is hem, aflevering 392 van de Crypto Corners podcast. Een tijdje geleden, de laatste keer dat ik een podcast maakte, waren we in de maand augustus nog, was er nog hoogzomer, 30 augustus. Daarna had ik vanwege wat redenen die we verder hier niet meer gaan bespreken, is al meer dan genoeg over gezegd, echt even wat andere prioriteiten. Maar ik ben er weer, ik moet weer echt even wennen. Ik heb meer dan 2 maanden geen videoopname gemaakt. Dus er gaat misschien van alles fout. Dat merken we vanzelf. We gaan het gewoon proberen. Dus we doen het op de manier waarop we eigenlijk altijd de Crypto Corners podcast maken. En we beginnen met het rapportcijfer. Dat was vorige keer, dus 30 augustus, was het een 5. En het is nu 4 november als ik het opneem. Nog steeds een 5. Er zijn 2 dingen veranderd. Het eerste is dat de trends niet al te positief zijn als het gaat om altcoins, maar de prijsactie wel. Dat zorgt ervoor dat de 2 punten die je daar kwijtraakt terugkomen. Maar voor de rest is eigenlijk nog steeds min of meer alles hetzelfde. En laten we eerlijk zijn, 5 is nou ook weer niet zo goed. 5 is een bijna voldoende, maar geen voldoende. En als je dat koppelt aan de enorme wispelturigheid op de markt, daar kom ik zo meteen nog even op terug, dan weet je dat je hier gewoon moet, hoe zeg je dat zo mooi, brace for impact. Absoluut je veiligheidsgordels aan, want dat kan echt alle kanten op schieten. Maar daar kom ik zo meteen uitgebreid op terug. Voordat we dat gaan doen, voordat we echt gaan analyseren en zo, en ik mijn verwachting ga uitspreken over wat ik denk dat met de Bitcoinprijs gaat gebeuren, even een paar nieuwtjes. Ze hebben allebei te maken met CryptoCoins en met Bybit. Als je vaker video's mij hebt gezien, dan weet je misschien dat ik deze debitcard heel vaak gebruik. Dit is de crypto.com debitcard. En de belangrijkste reden dat ik dat doe is A, ik kan met crypto betalen en B, ik krijg cashback. Oftewel, van elke euro die ik uitgeef met deze kaart, krijg ik een paar procent in de vorm van cashback teruggestort. Heel leuk, ik gebruik die kaart met veel plezier, maar nu even niet, in ieder geval niet de crypto.com debitcard, want Bybit is met iets heel cools gekomen. Misschien weet je dat al, ik praat er ook niet te lang over hier, maar ik vind het belangrijk genoeg om even met je te delen. Dit is de Bybit Debit Card. Dit is een Mastercard, die van crypto.com is trouwens een Visa card. Dit is een Mastercard. En de reden dat ik hem even noem is tweeërlei. Allereerst, het is een partner van ons. En ik zeg erbij, wij hebben ook een niet zo heel groot, maar toch wel commercieel belang bij het gebruik van mensen van deze debitcard. Maar je kent ons lang genoeg om te weten dat we daar ons verder helemaal niets van aantrekken. Veel belangrijker is wat jij met deze kaart kunt. 10% korting. 10% cashback. Dat is echt bizar. Dat betekent als jij een mand of een car volgooit met boodschappen bij de appje bijvoorbeeld. Dat doe je tegenwoordig ook niet meer voor onder de 100 euro. Krijg je 10 euro cashback voor elke 100 euro die je uitgeeft. Als je een tank volgooit, in Kevans geval, betaal je daar 200-300 euro voor. 20 euro terug in de vorm van cashback. Dit gaat dus wel ergens over. Ik heb die kaart zelf, en daarom ben ik er zo enthousiast over, moeten gebruiken de afgelopen maand. Eigenlijk in oktober en ook een gedeelte in september. Toen was ik namelijk een paar maanden lang in een hotel, dicht in de buurt van waar mijn partner in het ziekenhuis ligt. En hotels zijn natuurlijk ook niet al te goedkoop. Maar dankzij deze kaart kreeg ik gewoon 10% korting op elke overnachting die ik er had. Ja, dat is snel verdiend. En als je nou weet dat kerst eraan komt en Sinterklaas eraan komt, en als je regelmatig dingen koopt in de winkel of via het internet, dan wil je die kaart gewoon nu aanvragen. Je kunt hem ook meteen gebruiken. Zelfs als je hem nog niet opgestuurd hebt gekregen via virtuele kaart en zo. Nogmaals, meer daarover vind je onder andere op ons Discord kanaal, op de Bybit website. En als je het interessant vindt, in een video die ik voor je maak als je even reageert. Dus als jij zegt van ja, ik wil graag wat meer weten over die kaart, reageer dan even op deze video. Dan neem ik zo snel mogelijk, misschien zelfs deze week nog, even een aparte video op over die Bybit kaart. Die actie loopt trouwens, die 10% cashback, tot eind dit jaar. Dus niet permanent, dat ik het even weet. Oké, tot zover dat verhaal. We gaan aan de slag met de charts. Ik zei het al. Nou, als je meekijkt, dan zie je hem nu in beeld. Dit is de maandchart van Bitcoin. En dat is een mooi bruggetje naar iets wat ik sowieso even met je wil bedelen. Ik heb 30 augustus de laatste analyse gedaan en op basis van die analyse heb ik een verwachting uitgesproken. En mijn verwachting was niet zo heel positief. Ik zei in augustus van let op, september is altijd een lastige maand voor Bitcoin. Ik reken niet op grote prijsstijgingen in september. Ik reken eerder op prijsdalingen. En ik kijk even op mijn kladbriefje hier. En ik heb toen gezegd, ik ga er niet vanuit dat de prijs in september boven de $67.000 sluit. Nou, dit is september en de closeprijs voor september was $63.000. Dus is inderdaad niet boven de 67 gekomen. En ik zei zelfs, ik verwacht eerder sluitprijzen tussen de 60 en de 50. En dat is ook niet gebeurd. De prijs is gesloten op 63. Dat ligt boven de 60. Een goede maand was het natuurlijk niet. Maar dit laat pijnlijk duidelijk zien dat het enige wat ik doe is je verwachtingen geven. De low overigens was heftig voor september. We hebben de laagste prijs gehad die in de buurt komt bij wat ik verwachtte. Namelijk 52.000 en nog wat. Dat is natuurlijk niet zo heel gunstig. Maar daarna in oktober ging alles weer goed. En dat heeft een paar mensen aan het denken gezet. En die hebben besloten te reageren op het YouTube-kanaal. En één iemand, die was niet zo vriendelijk. Met name, kijk, de inhoud is prima als je daar problemen mee hebt. Maar schrijf het dan wel een beetje vriendelijk alsjeblieft. Anders worden je berichten sowieso geweigerd. Deze persoon zei, hij snapt er helemaal niks van. De Bitcoin-prijs is helemaal geen 40.000 geworden. Oké, interessant. Ik heb het helemaal niet over die prijs gehad. Maar had ze bovendien over oktober en niet over september. Maar het allerbelangrijkste wat ik je wil meegeven is dit. Los van het feit dat die persoon niet zo vriendelijk reageerde, dank daarvoor overigens. Het gaat om iets anders. Als ik een verwachting uitspreek over iets, is dat alleen maar een verwachting. Het is wat ik denk dat er zou kunnen gaan gebeuren. En die verwachting is gebaseerd op iets reëels, namelijk op datgene wat er in het verleden is gebeurd. Ik kijk naar een chart. Ik doe dat eigenlijk altijd op dezelfde manier. Ik kijk naar bepaalde indicators en naar bepaalde price action. En op basis daarvan trek ik een conclusie. En die conclusie deel ik met je. En omdat ik technische analyse gebruik, altijd op dezelfde manier, ga ik ervan uit dat er een grote kans van slagen is dat datgene wat ik zeg ook gebeurt. Maar niet 100%. Dus je mag never nooit, naar mijn mening, op basis van een verwachting die iemand heeft, beslissen om iets te gaan doen. Dus ook al zeg ik dat de Bitcoinprijs naar de $400.000 gaat binnen een maand, gaat niet gebeuren, spoiler alert, denk ik. Ga dan niet meteen eens een gek bitcoin kopen, want het is alleen maar mijn verwachting. Het is een beetje hetzelfde verhaal als dat je afgaat op datgene wat iemand bij het pompstation tegen je zegt. Dat is ook niet op basis waarvan, iets op basis waarvan jij een beslissing neemt. Je moet nu de flipcoin gaan kopen. Echt waar? Omdat iemand dat zegt? Wat voor belang heeft hij of zij erbij dat jij flipcoin gaat kopen? Je hoort ons dat bij cryptocoins.nl dus ook nooit doen. Het enige wat ik je af en toe vertel is wat ik heb gedaan. Of ik heb mijn short gegaan, of ik ben long gegaan. Zelfs wat Kevan doet bijvoorbeeld op zijn YouTube kanaal. Ik ben short gegaan, ik ben long gegaan. Maar dat, daar blijft het ook bij. Je wilt zelf die beslissingen nemen. Het mooiste voorbeeld kan ik je geven. Laatst sprak iemand mij aan, die herkende mij en die zei van, wat heb je nog een tip? Waar gebeurt dit verhaal een paar weken geleden? Heb je nog een tip? En toen zei ik, ja. En toen praatte hij meteen door. Hij zei, moet ik Ether kopen of Bitcoin? Anders? Ik zei, nee, pas op, de enige tip die ik je ga geven is, als je gevoel je zegt dat je moet gaan kopen, wil je waarschijnlijk eerder gaan verkopen. En als je gevoel je zegt dat je moet gaan verkopen, dan wil je waarschijnlijk eerder gaan kopen. Oftewel, vertrouw nooit op je gevoel. Vertrouw alleen op je ratio. Nou, de bewuste persoon was niet zo blij met mijn antwoord, want die had liever gewoon een concreet koop- of verkoopadvies gehoord. Maar dat geven wij niet. Ik ben van mening dat je veel meer hebt aan kennis die je kunt gebruiken om vervolgens jezelf een advies te geven. Nou, dat is ook precies datgene wat we hier doen. We gaan eens even kijken wat de chart over de afgelopen tijd heeft gedaan. En ik zei het al, vorige maand, ik had een verwachting die gelukkig niet helemaal is uitgekomen. Het was een bearish verwachting, sorry, 2 maanden geleden, voor de maand september. We gaan even naar oktober. Ik heb geen podcast gemaakt voor oktober. Het enige wat ik nog zei in augustus is, september is eigenlijk per definitie geen goede maand voor Bitcoin. Dat was dus nu ook niet zo. Eerlijk is eerlijk, de september candle is groen geworden. Maar heel spectaculair is het natuurlijk nu allemaal ook niet als je naar de body kijkt. Dat is wel iets anders interessant trouwens in september. Maar oktober is dat wel. Kijk, oktober is daadwerkelijk een stijgend momentum. Kijk, een veel langere body. En dit is een heel positief teken. Dit laat absoluut zien dat de belangstelling voor het kopen van Bitcoin begint toe te nemen. Dat de bulls weer in control zijn, zoals het mooi heet, nog los van het feit dat de maandchart keurig bullish is, met een higher low. De low die we hebben gezien, en die low dateert al vanuit augustus, die werd dus bevestigd in september, is hoger dan de vorige low die we hadden. En die zat volgens mij ergens vorig jaar, november of iets dergelijks, ik weet niet eens waar die was, september. Dit was de laatste low die we hebben gezien. September 2023. Oftewel, een bullish maandchart voor Bitcoin. En we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek, en nou komt het. We zitten bijna in de buurt van de vorige piek, van de vorige all-time high. Beide hetzelfde. Namelijk deze piek hier in de maand maart 2024, $73.794. Je ziet dat hierboven trouwens staan bij de H, de high. Is de all-time high, is het nieuwe record. Daar zaten we vlakbij in oktober. De haai in oktober, je kunt hem nu bovenaan zien, 73.600, maar $194 minder. En een groene candle met een grote body. De kans dat we door deze prijs heen schieten is heel erg groot. Ik ga exact uitleggen hoe ik dat concludeer. Heel simpel gezegd, alleen al op basis van de trend. De trend is bullish en dat betekent dat de kans op hogere sluitprijzen groter is dan op lagere sluitprijzen. En de kans op hogere highs groter is dan op lagere highs. Oftewel, de kans dat we hier doorheen gaan breken is significant. Je gaat dat straks ook nog een keer terugzien als we eventjes naar onze prognose kijken in de vorm van onze toekomstverwachting. Die logaritmische chart, die ken je wel. We komen aardig dicht in de buurt bij eind van het jaar natuurlijk. En je weet wat de voorspelling is wat die prijs betreft. Maar dat is dus één ding. De trend geeft aan dat we bullish zijn op de maandchart. Zeer significant. Alles op deze maandchart is bullish. Ook de unbalanced volume is sinds september, eigenlijk oktober, maar goed, sinds september bullish geworden, is positief. Kortom, alleen dat al is een reden om ervan uit te gaan dat we een nieuwe all-time high gaan zien. Maar er is nog iets interessants aan de gang. Ik weet niet of je dit wel eens hebt opgemerkt, maar als je kijkt naar de prijsontwikkeling van Bitcoin, het is sowieso een volatiele munt, dat weet je. Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld deze candlestick hier. Ik pak hem willekeurig hoor. Ik had ook deze kunnen nemen, maar laten we deze maar eens pakken. Dan pakken we eerst deze, beginnen we hiermee. Dit is september 2023. Ik scroll even wat uit en ik kijk even naar de low van die maand. En vervolgens wil ik graag weten, de high van die maand, hoeveel procent hoger die ligt dan de low van die maand. Nou, je ziet, daar zit zo te zien niet zo heel veel verschil tussen. Dat is inderdaad maar 10%, 10-11%. Blijft enorm veel volatiliteit, maar zoveel was het niet. Maar nu vanaf die maand. We kijken nu naar oktober 2023. Dit is de low, ongeveer hier zit hij. Ik ga er even naast staan, dat je het beter kunt zien. Trek de lijn door naar de high en moet je kijken. 32, bijna 33%. Is er aan volatiliteit geweest die maand. Oftewel, het verschil tussen de low en de high is maar liefst 33% vanuit de low af gerekend. Gaan we naar de maand daarna, de maand januari, dat is deze. Toen was het 13%, maar dat was meteen ook de laatste maand die we hebben gezien sinds toen, waarin het zo weinig was. Want kijk, we gaan nu naar januari toe, dat is deze maand. De low en de high ligt 28% tussen. Dan gaan we naar april. Sorry, deze maand. We gaan naar februari. De low en de high, daar ligt 51% tussen. Dat was echt heftig. Heel veel momentum. Maar ook de maanden daarna. Dus dit is de maand maart. Tussen de low en de high zit bijna 25%. Sterker nog, bijna 25%. 24, nog wat. Dan de maand daarna, de maand april is dat. Toen was het ook bijna 25%. Even kijken, hier zit die 22,75. Bijna 23%. De maand daarna was het, daar gaan we iets hoger nog. Ruim 25%, namelijk 27,5%. En zo kan ik maand na maand erbij pakken. Vorige maand, de maand oktober, was het vanaf low naar high. Oh, sorry, dat ging even fout, nog een keer proberen. Vanaf low naar high, daar gaan we. Was het opnieuw bijna 25%, 24 nog wat. Nou, ik neem even 25% als basis. Je kunt er dus van uitgaan dat je een volatiliteit gaat zien, omdat het al maandenlang zo is. En in al die maanden was er sprake van veel onzekerheid in de markt. Dat dat deze maand ook weer gaat gebeuren. En dat brengt mij eigenlijk tot de volgende conclusie. Als de prijs deze maand niet zakt tot onder ongeveer dit niveau, het niveau waar deze gele stippenlijn staat, dat ligt iets boven de low van oktober. Je zou hem ook op de low van oktober kunnen zetten hoor, dan rekent het wat makkelijk. Maar ik zet hem er iets boven, dan zul je zien waarom. Als zolang de prijs hier niet onder komt, zolang de prijs niet onder de 60.000 duikt, is het eigenlijk een voor mij 99,9% zekerheid dat we een all-time high gaan zien. Want 25% vanaf dit niveau is, daar gaan we, vanaf deze low die we dan dus zo gaan zien, 25% zit hier, ongeveer daar zo, iets eronder, 75.268. En 24% zit ook nog steeds boven de all-time high, 74.691. Een tweede reden om voor mij om te verwachten dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus er is veel momentum op dit ogenblik. Zometeen gaan we op een andere chart zien dat ook het volume toeneemt. Op deze maandchart staat alles op bullish. OBV is bullish. Parabolic Stop and Reverse is al heel lang bullish. De TD Sequential trouwens is omgekeerd inmiddels. Die is drie intervallen lang, drie maanden lang bearish geweest, maar is inmiddels ook alweer bullish. En blijft bullish zolang de prijs sluit. Dan gaan we 1, 2, 3, 4 boven de close van deze candle, de candle van juli. En die close is 64.600. Dus ook de TD is alweer omgekeerd naar bullish. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het deze maand niet gewoon gaat gebeuren. Wanneer, weet niemand. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee wilt houden als we naar de marktontwikkelingen kijken. Allereerst, de verkiezingen in Amerika. Hoe meer onzekerheid er komt over de uitslag van de verkiezingen, des te slechter dat over het algemeen is voor de ontwikkeling van prijzen van aandelen. En dus eigenlijk ook voor de prijs van Bitcoin. Want daar is toch wel een behoorlijke relatie tussen. Dat weet je als je de afgelopen paar jaar de beursprijs in de gaten hebt gehouden of naar deze podcast hebt geluisterd. Dus hoe meer als Trump lijkt te gaan verliezen, hoe meer standpijn over wordt getrapt en hoe meer onzekerheid de markt dus ervaart over die uitkomst van de verkiezingen, des te moeilijker het wordt voor de Bitcoinprijs. Als Trump wint, zeg maar onlos, maar gewoon simpel wint, er valt verder geen enkele discussie over te voeren, schiet de prijs van Bitcoin omhoog. Want iedereen is nu van mening, al dan niet onterecht, dan moet iedereen voor lekker voor zichzelf weten, dat Trump, een presidentschap van Trump, een enorm positief impact gaat hebben op crypto, omdat Trump heeft aangekondigd alle crypto-wetgeving op zijn gat te gooien. Kamala Harris heeft aangegeven dat ze ook een veel toleranter en liberale cryptobeleid wil gaan voeren dan tot nu toe is gevoerd. Maar daar is de markt nog niet zo heel erg enthousiast over. Met Trump is dat dus een ander verhaal. Dus simpelweg kun je het volgende voorstellen. Hoe meer onzekerheid over wel of niet een nieuwe president, en die president is het geworden, hoe meer onzekerheid, des te grotere kans op kortstondige prijsdalingen van Bitcoin, want al te lang hoeft waarschijnlijk allemaal niet te duren, en dus meer volatiliteit. Maar als zo'n uitslag zou komen, zo'n twijfelachtige uitslag, niemand weet het nog precies, dan wil je dus dit niveau in de gaten houden, die 60.000 nog wat. Als de prijs daaronder duikt, gaan we deze maand waarschijnlijk geen nieuwe all-time high zien. Maar blijft de prijs zelfs bij zo'n volatiliteit daarboven, kan het eigenlijk niet anders of de prijs breekt door zijn record heen. En dat zie je heel erg terug als we kijken naar bijvoorbeeld de weekchart. Die is ook interessant om even bij te pakken. Maar die weekchart pakken we er nog een paar andere indicators bij, namelijk de Kelton Channels, een hele belangrijke hier. En kijk, de prijs beweegt zich nu al sinds oktober, en september duidelijk niet. Ik zei het al, september is meestal geen goede maand voor Bitcoin. De prijs beweegt zich nu al sinds oktober vlak boven of in de buurt van de bovenste band van de Keltner Channels. En zit heel gezond, dat is eigenlijk al, dat is in september wel begonnen overigens, boven de EMA 20 die er loopt, oftewel bullish. De weekchart is heel erg bullish. Kijk, PSR is omgekeerd naar bullish zoals je hier ziet. We hebben hogere pieken en hogere dalen. De unbalanced volume indicator is bullish. Ook de weekchart ziet er heel erg bullish uit op het ogenblik. Met natuurlijk hier wel een level dat, of een niveau dat steeds wordt getest. Zo rond de $71.000. Dat is in mei al een paar keer gebeurd. Hier gebeurde het op $70.000 nog een keertje in juli. Hier gebeurde het nog een keertje in oktober. Ook in de maand oktober zelfs al een paar keer op rij. Nu is de vraag of de weekchart daadwerkelijk kracht genoeg heeft om daadwerkelijk door die recordprijs heen te breken. En naar mijn mening is het absoluut zo. Ook al als je kijkt naar het volume. Kijk even naar het volume sinds 23 september. Dat is, krijgen we een dip in september. Nogmaals, september is altijd een beroerde maand. Maar kijk wat daarna gebeurde. Het volume neemt toe. Bijna parabolisch op dit ogenblik. En een toenemend volume bij een prijzende stijgende prijs is een heel erg convergerend signaal. Oftewel, volume en prijsstijging kloppen dan ook. Een dalend volume bij een stijgende prijs is dat niet. Dan is er vaak sprake van manipulatie door verkopers bijvoorbeeld. Maar in dit geval is het absoluut niet zo. Alles lijkt erop dat we prijsstijgingen gaan zien voor ook de weekchart. En ik kijk nog even voor de zekerheid of ik wat vergeten ben hier. Nee, dat is het eigenlijk. Keltner Channels in de gaten houden, daar let ik zelf op. Kijk, als de prijs door deze EMA heen duikt, oftewel zakt onder de 63 en daar ook deze week op zou sluiten of volgende week, dat is geen goed signaal. Maar zolang de prijs in de buurt van die bovenste band blijft, is het prima. En als de prijs deze week en de komende weken boven de bovenste band sluit, oftewel boven op dit ogenblik de $69.700, dan is het opnieuw een bewijs dat het momentum toeneemt. Dit hou je, het zijn kleinigheidjes, dit hou je wel een beetje in de gaten, deze candlestick hier. Als er nog één naast zou komen deze week, dus als er eind deze week, dus dat is, wanneer is dat, 11 november is dat dan bekend, volgende week maandag. Als we dan nog zo'n candle zouden zien, ze hebben een kopie van deze, dus een hele korte body met een lange wick aan de bovenkant, dan is er sprake van een zogenaamde tweezer, een pincet. En dat is een bearish signaal. Als die beide wicks naar boven gaan, dan wordt die prijs namelijk dubbel en dwars afgewezen. Dan wil eigenlijk koper nog verkoper aan die hogere prijs. Dat is een bearish signaal. Maar als dat niet gebeurt, kun je dit niet als een serieuze afwijzing zien. Het is gewoon testen van dit niveau. Tot nu toe ziet ook de weekchart er heel bullish uit. Hoe zitten we dan met de dagchart? Die is wat minder relevant als je kijkt naar een toekomstverwachting voor een hele maand natuurlijk. Maar interessant om te zien is dat hier heel duidelijk dat de piek van afgelopen maand, de piek van oktober, ja, de afgelopen maand, 29e, vlak in de buurt zit van die gele stippenlijn, die all-time high van 73.794. Voor de rest, eigenlijk prima allemaal. Kijk met name even, ik zal even een paar dingen uitzetten, want die zijn niet zo heel spannend hier. Kijk met name even niet naar de PSAR, de Parabolic Stop and Reverse. Kijk even niet naar de Keltner Channels, hoe goed die er ook bij hebben gestaan de afgelopen tijd. Kijk alleen even naar de peaks en de troughs, de piek en de dalen. Dan zie je steeds weer een hogere piek, gevolgd door een hoger dal. Dit dal is hoger dan het vorige dal. Deze piek is hoger dan de vorige piek. Daarna ook weer een hogere piek. Misschien nu alweer een hoger dal, dat weten we morgen. Als de prijs niet onder dit niveau komt, en dit niveau is 67.459. Zelfs als het wel zou gebeuren, is er nog niks aan de hand. Dan blijft deze dagchart ook nog steeds bullish. Het enige wat anders is op deze dagchart ten opzichte van de week- en de maandchart, is dat de PSAR en de unbalanced volume indicators allebei bearish zijn. Maar dit is de dagchart. Die is bij lange na niet zo significant als de weekchart. Morgen wordt echt spannend. Helaas gaan wij daar zelf pas overmorgen wat van zien, want woensdagochtend onze tijd, denk ik rond een uur of 5-6 uur ochtends. Overigens, als je bij Vivi bent aangesloten via CryptoCoins Premium, dan zit je daar misschien al te traden. 'S Ochtends vroeg om 5 uur, 6 uur, samen met nog een aantal andere CryptoCoiners. Dan ga je het live meemaken. Wat gaat de prijs van Bitcoin doen? Dus hoe onzekerder men is over de uitslag van de verkiezingen, des te groter de kans op snelle drops van de Bitcoinprijs. Wel iets om in de gaten te houden. Wat ik nog wilde zeggen, laten we die eerst maar even doen, voordat we naar goud en zo gaan kijken. Ik heb altijd deze chart er ook even bij. Deze chart heb ik zelf ooit een keer gemaakt tijdens een clinic die ik heb gegeven, een technische analyse clinic. Ik vertel in de meeste podcast afleveringen over leven hoe deze chart tot stand is gekomen. Dit is allemaal niet zo heel spannend. Het ziet er heel spectaculair uit met al die lijnen en zo. Maar dat is het allemaal niet. Het enige wat ik heb gedaan is de chart even omgezet van analoog naar logaritmisch. Oftewel, je ziet de prijsstijgingen in procenten uitgedrukt zijn relevant. Dus de afstand op deze chart bijvoorbeeld tussen een prijs van 200 en 400 en een prijs van 20.000 en 40.000 is net zo groot. We kijken logaritmisch naar deze chart. We vergelijken dus exponenten en niet lineaire waardes. Klinkt een beetje technisch dit, maar negeer het verder voor nu. En wat ik volgens heb gedaan, ik heb gewoon even gekeken naar hoe de prijs zich heeft ontwikkeld op basis van de lows. En bij fake breakouts heb ik ook nog even gekeken naar de lows daarvan. En dan heb je dus aan de onderkant de minimale prijs van Bitcoin. En wat natuurlijk heel cool is om te zien, dat zelfs tijdens de septembermaand, de afgelopen septembermaand, dit zijn trouwens 2 weken candlesticks, zelfs tijdens die altijd wat vervelende septembermaand, is de prijs nooit op die onderste stippenlijn gekomen. Deze support houdt dus gewoon nog steeds prima. En je ziet, deze support heeft altijd al gehouden, zelfs hier in 2022, toen we te maken hadden met nog steeds impact van de pandemie en natuurlijk de impact van de oorlog in Oekraïne. En deze chart bestaat al een hele lange tijd. Volgens mij heb ik hem in 2020 een keer laten zien tijdens een clinic of zo. En waar je dus op let is het volgende. Wat is het laagste niveau dat de prijs zou halen volgens deze chart? En niet schrikken, wat is het hoogste niveau dat de prijs zou halen voor deze chart? Want je ziet dat de prijs de afgelopen jaren voortdurend is bewogen of heeft bewogen tussen de onderkant van de chart en de bovenkant ervan. De onderkant en de bovenkant steeds weer. Dus een veilige basis voor mij om aan te nemen, ik ben wat dat betreft al relatief conservatief, is ik hou de onderste stippenlijn in de gaten voor de support en de minimale prijs. En de bovenste vaste lijn voor de mogelijk hoogste prijs. En niet schrikken, het klinkt misschien als science fiction, klinkt misschien als een soort FOMO, dat zo is het absoluut niet bedoeld. Het laatste wat ik je aanraad is om nu op basis hiervan Bitcoin te gaan kopen. Nogmaals, dat soort adviezen zul je van ons nooit horen. We zijn hier niet om dergelijke adviezen tussen aanhalingstekens te geven. Ik laat je alleen zien waar ik mijn beslissingen vaak op baseer en waar ik mijn verwachting op uitspreek. En volgens mijn verwachting komen we dus dit jaar uit op een prijs van tussen de 83 aan de bovenkant, 82 nog wat geloof ik, hier ligt die, 81,4 aan de bovenkant en aan de onderkant 60.000. Daar zal de prijs tussen zitten. Zelf denk ik, let het op hoe de prijs zich nu al heel lang ontwikkelt. Eigenlijk al sinds januari dit jaar. Ik zei trouwens 2 weken. Zijn het 2 weken candles? Klopt dit? Ja, 2 weken klopt als een bus. Sinds januari dit jaar zit de prijs eigenlijk altijd in de buurt van die groene lijn. Dan is de verwachting nog steeds realistisch dat we begin volgend jaar, of eind dit jaar, een bitcoinprijs gaan zien van $80.000. En alles wat ik nu op de chart zie gebeuren, nu we weer gewoon allemaal actief aan het traden zijn, de zomer is voorbij, wijst ook op een dergelijke prijsontwikkeling. Dus mijn verwachting is de volgende. Deze maand gaan we een nieuwe all-time high zien. En eind van dit jaar is $80.000 erg realistisch. Dat is waar ik vanuit ga op dit ogenblik als het gaat om de prijsontwikkeling van bitcoin. Hoe is het dan met goud? Goud was door veel mensen al afgeschreven in een periode. Je ziet het hier wat lastig terug, want het is een dagchart. Maar ik kan je gewoon even terugspoelen naar, hier was dat. Dit is al een paar jaar geleden inmiddels, maar hier in deze periode, in 2022, toen daalde de goudprijs naar een niveau dat al relatief lang niet was voorgekomen. De laatste keer was 2020. Hier zeiden heel veel crypto-fanaten, de goudprijs heeft helemaal gehad. Je moet afscheid nemen van goud. En dat gebeurde hier ook weer, want hier ging goud in een hele korte tijd heel snel naar beneden. Er waren allerlei andere redenen voor, maar de goudprijs dropte opeens enorm. Maar als je kijkt naar de goudontwikkeling op de wat langere termijn, door wat uit te zoomen op deze chart, zie je gewoon een absoluut bullish ontwikkeling. De bearish ontwikkeling van maart 2022, Oekraïne, die duurde tot november 2022. Die is voorbij. Bullish, zijwaartse prijsactie. Bullish, zijwaartse prijsactie met wat volatiliteit hier. En vervolgens bullish. En we hebben dus alweer, een paar dagen geleden, vorige week, 31 oktober, alweer een nieuwe recordprijs voor goud gezien hier. $2790. En zo lang zijn we nog niet boven de $2000. Hoor. De $2000 zijn we pas eigenlijk echt bovenuit gekomen in november vorig jaar. Een jaar geleden. Ongelooflijk hoe snel dit is gegaan. Het is nog niet het einde. Ook deze chart is hartstikke bullish op dit ogenblik. Dus hogere goudprijzen zijn absoluut een optie. Zeker als, opnieuw, die presidentsverkiezingen een beetje troebel verlopen. Het wordt niet meteen duidelijk wie er gewonnen heeft. Er wordt een hoop aangevochten enzovoort enzovoort. Zul je alleen maar hogere goudprijzen gaan zien. Hoe is het dan op Wall Street? Nou, het was de vorige keer dat we een podcast opnamen eind augustus, was het allemaal wat positiever. Toen stonden we, en ik heb het opgeschreven hoeveel dat was. Toen stonden we op 59 hebzucht dus. Toen stonden we in het hebzuchtgebied. En vervolgens staan we nu, 2 maanden later, alweer op fear, op angst. En dit gaat echt hard nu. Dit was een paar uur geleden nog neutral. Oftewel, ik heb zelfs hier nog neutral staan in mijn aantekeningen die ik eerder vandaag heb gemaakt. Inmiddels staat hij op 44, net stond hij op 42. Ik schrijf dus nu op 44, fear. En dit is wat ik net ook al aangaf. Het gaat allemaal zo snel heen en weer. De markt reageren zo ontzettend op sentiment op dit ogenblik. Het heeft alles nu te maken natuurlijk met de presidentsverkiezingen, maar ook dingen die een rol spelen zijn de economische situatie in de wereld, wat er in China op dit ogenblik allemaal gebeurt, wat er in Amerika allemaal gebeurt op economisch gebied, financieel gebied. De dreiging van oorlogen, waarbij steeds meer mensen steeds sceptischer worden over de lange termijn effecten daarvan. Dat maakt niemand natuurlijk echt blij en creëert gewoon een hele hoge maat van onzekerheid. En dat betekent dat je dus dingen kunt zien, zoals je op deze chart ook terugziet, waarin de markt in een maand tijd heen en weer schiet. Tussen 73, greed, dat zit al bijna op extreme. En vervolgens fear, nog geen maand later. Dat is niet natuurlijk, dat is niet gezond. Dat is net als het CryptoCoins rapportcijfer, dat vaak wisselt. Geen goede indicator. De indicator is wel goed, maar wat hij aangeeft is niet positief. Er is veel te veel sentimentwisseling tussen extreme angst soms en vervolgens extreme hebzucht. Houd daar rekening mee als trader en als belegger. Focus echt nooit op wat er op dit ogenblik op de korte termijn gebeurt, maar altijd op de lange termijn. Dat is gewoon het beste advies dat ik je kan geven. Dan even de heatmap, altijd leuk om die erbij te pakken. Dat is deze, Coin360 heeft de gokadvertenties min of meer weggehaald. Dat betekent dat we hem weer kunnen tonen. En je ziet, hij is overwegend, dit zijn alle munten trouwens die door Coin360 worden gecoverd, dus niet alleen maar de eerste 100. Die is overwegend groen. Er zit wel wat rood bij, hoewel je natuurlijk deze kunt negeren, de dollar en deze ook. Dit zijn allebei stablecoins, USDT en dit is ook een stablecoin. We focussen puur even op de echte cryptomunten. Dan zie je dat overwegend alles qua prijs de afgelopen dag is gestegen. Dus wat je hier ziet, is de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld Bitcoin ten opzichte van gisteren om deze tijd. En Ether en BNB en Solana enzovoort ten opzichte van gisteren om deze tijd. Het merendeel is op dit ogenblik groen. Dat wordt trouwens ook bevestigd door de barometer van de CryptoCoin Scanner. Er zijn waanzinnig veel meldingen natuurlijk op dit ogenblik. Dat blijft maar doorgaan. Ik zal trouwens de meldingen even uitzetten, dat we daar verder zometeen geen last van hebben als er weer een minuut voorbij is. Maar als we de barometer er even bij pakken, dat doen we even voor de dollar als basismunt op Binance overigens. Dan zul je zien dat die min of meer ook reflecteert wat hier staat. Kijk, ten opzichte van een dag is de gemiddelde prijs van elke altcoin, maar ook zelfs bitcoin, want we gaan naar de dollar hier als basis, gestegen met ongeveer 3%. Ten opzichte van 4 uur geleden is het min of meer gemiddeld gezien gelijk gebleven. En ten opzichte van een uur geleden zelfs nog wat gestegen. Dat maakt traden met de dollar als basismunt, en als je de CryptoCoiners day trading strategie gebruikt en dus long posities neemt, makkelijk. En gewoon eigenlijk, ja, makkelijk. Relatief goed te doen op dit ogenblik. Wat niet zo gunstig is op dit ogenblik, is de trend van de dollarparen. Vorige maand, twee maanden geleden, sorry, toen ik de laatste podcastaflevering opnam, hadden we nog een bullish trend. Hij was niet zo heel erg bullish, 11%, 10,9. Dat is hij nu niet meer. De altcoins hebben met name wat trend betreft een enorme klap gehad. Niet, ik zeg bij, niet wat prijsontwikkeling op de korte termijn betreft. Ten opzichte van gisteren zijn de altcoins gemiddeld duurder geworden. Maar dat was zeker niet zo de afgelopen tijd. Als je in wat altcoins zit, heb je dat ongetwijfeld gezien. En dat blijkt ook uit wat je hier ziet in dit overzicht van de CryptoCoin Scanner. De gemiddelde trend is 47% bearish. En dit betekent eigenlijk het volgende. De CryptoCoin Scanner kijkt naar voor een bepaalde munt. Bijvoorbeeld pak hier in dit geval ECA eruit, ACA eruit. Kijkt hier naar charts op grote intervallen. Kijkt naar weekcharts, dagcharts. En dan kijkt ook naar charts op kleine intervallen. De minuut, de 2 minuten, de 5 minuten enzovoort. En hij geeft elk van die charts een weging. Hoe langer het interval op een chart, een maand chart bijvoorbeeld langer interval dan een minuten chart. Dus hoe langer het interval op een chart, des te meer die chart meeweegt bij het bepalen van de trend voor zo'n muntpaar. En vervolgens wordt het op grote hoop gegooid. Al die muntparen worden met elkaar vergeleken en gemiddeld. En daar komt dus een markttrend uit, de gemiddelde markttrend. En die is 47% in de min, oftewel bearish op dit ogenblik. En dat betekent dat als je trade met trendgebaseerde strategieën, is de kans op succesvolle short trades voor de meeste munten groter dan op succesvolle long trades voor de meeste munten. Er zijn wel munten te vinden waar je long trades kunt doen, maar het zijn er gewoon simpelweg niet zoveel. Als je dus trendgebaseerd trade, hè? Als je marktconditie gebaseerd handelt, bijvoorbeeld met de CryptoCoiners day trading strategie, je kijkt naar oversold en overbought, dan spelen hele andere dingen een rol. Maar als je trendgebaseerd aan de slag gaat, dan is dit eigenlijk eerder de tijd voor short trades dan voor long trades, want er zijn er niet zoveel. Kijk, je ziet dat hier terug in die top 10 van bearish muntparen. Bij de bearish muntparen is de 10e plek, is nog steeds, zijn bijna alle charts voor dat muntpaar zijn bearish. De lange en ook de korte. Bij de bullish muntparen is de 10e plek maar voor 50% bullish. Daar zijn dus best wel veel bearish charts te vinden voor andere intervallen. De wat langere intervallen. Dat betekent dus automatisch dat succesvolle long trades niet zo heel erg met trendgebaseerde strategieën, daar heb ik het met name over, niet zo heel makkelijk te vinden zijn. Maar short trades met trendgebaseerde strategieën zijn er meer dan genoeg. Iets om natuurlijk rekening mee te houden. Oké, dat was hem. Dus samengevat, mijn verwachting, we gaan een nieuwe all-time high zien van Bitcoin. We gaan een behoorlijke hoop volatiliteit zien. Het wordt super spannend de komende paar dagen als het gaat om de prijsontwikkeling van Bitcoin en waarschijnlijk ook wel wat altcoins. Maar tot slot, ik houd zelf al wat één ding heel goed in de gaten. Ik zie datgene wat op dit ogenblik gebeurt met de prijsontwikkeling van Bitcoin bijvoorbeeld, niet als iets dat gaat over Bitcoin. Het gaat over wat mensen vinden van de prijs van Bitcoin. En wat mensen daarvan vinden wordt met name beïnvloed door hoe mensen zich voelen op dit ogenblik. Zijn mensen globaal gezien blij? Zijn ze bang? Zijn ze hebberig? Zijn ze eerder paniekerig? Dat zijn allemaal invloeden op wat mensen vinden van iets en dus ook vinden van de prijs van Bitcoin. Als je je heel veel zorgen maakt over je financiële situatie, ben je niet per definitie optimistisch over de prijs van Bitcoin. Hoe gek het ook klinkt. Je bent daar niet mee bezig. Je mening wordt gekleurd door sentiment. En andersom, als je juist heel optimistisch bent over je financiële situatie of over de financiële situatie in de wereld, is het makkelijk om optimistisch te worden over de prijsbeweging van Bitcoin. Maar het een heeft eigenlijk niet veel met het andere te maken. En ik zelf ben nog steeds overtuigd, al jarenlang, CryptoCoins doen we nu al echt al heel lang, ik ben nog steeds heel erg overtuigd van de waarde die Bitcoin heeft in ons financiële systeem, hoewel je er op dit ogenblik nog steeds niet zo heel erg veel van terugziet, als oppotmiddel om je te borgen tegen waardeverlies, wat heel zichtbaar is, van de dollar en van de euro. En het sentiment dat andere mensen daarbij hebben, is niet zo relevant voor mij. Ik vertrouw op Bitcoin en dat is het. En zolang ik merk dat Bitcoin zich, als het gaat om encryptie, om stabiliteit van de blockchain en dergelijke, nog steeds als een state-of-the-art ding gedraagt, en dat is absoluut het geval, blijf ik zo heel optimistisch. Dat is mijn mening daarover. Oké, tot zover. Als je deze podcastaflevering interessant vond, like en subscribe eventjes als je dat al niet gedaan hebt, wat deze video betreft. En voor de zekerheid, als je vragen hebt hierover of opmerkingen, blijf vriendelijk alsjeblieft. Reageer even op deze podcast of op deze YouTube video. En als je wilt nogmaals dat ik even een video in elkaar stamp over deze fantastische, dankjewel Miert van Bybit hiervoor, fantastische Bybit Debit Card, dan laat ook even reacties achter. Dan maak ik die video heel binnenkort. Tot heel snel, want er komt weer flink wat content aan de komende tijd. Bedankt voor het kijken en luisteren. Ik spreek je snel weer. Tot dan. Doei.